Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie zondag. Het is een bijzondere zondag, want Bobby gaat spreken over het feit dat we leven in een duistere tijd. Dat als je uitstrekt naar het licht, dat het vanzelf ook weer goed komt. En dan zingt dat mooie koor, het jongerenkoor van Hour of Power, het kinderkoor. Er zit van alles tussen. Voices of Hope, People Love People. En we hebben ook nog veel meer muziek bij Hour of Power van onder andere het koor. En dan heb ik hier twee van de leukste jongeren van Nederland aan tafel zitten. Ja, toch?
Ja, natuurlijk.
Ja, meer voor ja zeggen, joh. Ja, okay. Jullie zijn samen 28.
Ja, ja.
Stel jij even je zus voor? Dat stel ik jou voor.
Ja, dit is mijn mooie zusje. 13 jaar. En ben ik heel blij mee.
Ja, en we zijn heel blij met jullie en ook met jou, Mark Floor. Want jij deed mee aan de blind audition van de Kids Voices. En bijna won je. Dat is echt bloedstollend. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ook over het feit dat jullie bekommeren om je naasten. Hè? Dat jullie de Bijbels opdracht, heb je naasten liever als jezelf. Dat jullie dat in de praktijk willen brengen. En ik vind het top dat jullie als jongeren dat doen. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Hello, visitors and church family. It is always a joy to be with you. Did you know that there is no Christian without a miracle? Every life that comes to Jesus must come by way of a miracle. If you are in Christ, you are a miracle. And today, Christian or not, you are so loved.
Well, we're just so glad that you're here wherever you're here from, because some people are in a house and some people aren't. But no matter what, we're just grateful that you're gathered with us today, and we believe God has a good word for you. Father, we come to you in the very strong name of Jesus. And we ask today that you would open and enlighten our hearts to see the world the way you see it. Help us to see people that we don't get along with the way you see them, that they're loved by you. Help us to see that we live in a spiritual world with material results. Help us to come under the authority, power, and life of the kingdom of the heavens today. And we ask this all in the very strong name of Jesus. Amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Just
Corinthians 10, 3 through 5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of this world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Church family, as we submit to God, we have been given the power to set the oppressed free and to break every bondage. Amen.
With no friends, there's no need to celebrate.
Dat waren de Voices of Hope, het kinderkoor van Out of Power. En ze zongen, de zwakkeren hebben de sterken nodig. En de sterken hebben de zwakken nodig. Met andere woorden, je hebt elkaar nodig. Dan begin ik even bij jullie jongens, want ik kan het gaan hebben over de Voice Kids en alle andere dingen. Maar wat jullie drijft is om op te komen voor de zwakkeren. Mark Vroor, begin jij eens even te vertellen wat jou bezighoudt als 15-jarige.
Ja, ik vind inderdaad heel mooi hoe je dat zegt. Inderdaad, de zwakken hebben sterker nodig en de sterker de zwakken. Dat is eigenlijk inderdaad ook wel wat het is een beetje. Ik denk dat Lies Marien en ik het heel fijn vinden. Het geeft ons echt een goed gevoel als wij andere mensen kunnen helpen. Ja. En als wij van betekenis kunnen zijn voor mensen die het eigenlijk minder hebben dan dat wij het hebben. En ik denk dat dat gevoel van blijdschap bij ons, als we mensen blij kunnen maken, dat dat ons ook heel goed doet.
Ja,
en,
tuurlijk.
Dat maakt ons ook sterker.
Ja. Lies Marien, ik ga even naar wat beelden van jou kijken, want dan komen we gelijk bij de Quintessence.
Ja, we zijn nu onderweg naar Griekenland, naar Lesbos. En daar gaan we documentaire en een videoclip maken voor een zelfgeschreven lied die we gemaakt hebben. We willen jullie laten zien hoeveel onrecht er daar is.
Wat vind je heftig?
Gewoon alles.
Ja.
Dat mensen hier gewoon moeten leven.
Kan niet, hè?
Nee.
Daarom zijn we hier, lieverd.
Ik kan gewoon echt niet, hier zo.
Wat gebeurde er? Je huilt, je bent helemaal ontroerd en geraakt.
Ja, klopt. Ja, ja, door de omgeving daar zo in het kamp, alles was afgebrand en allemaal spullen lagen van kinderen en kapotte huisjes en hutjes, was ik helemaal geraakt omdat kinderen daar moesten leven en dat allemaal hebben meegemaakt en nu opnieuw weer weg moesten gaan omdat hun tweede huis weer kapot was gebrand.
Het was eigenlijk in een puinhoop, alles was verlaten.
Maar je had nog nooit zoiets gezien, dus nee. wat deed je dan?
Dat was onbegrijpelijk. We keken echt onze ogen uit van wat is dit en wat zien we hier?
Ja. Jullie zijn heel gelovig opgevoed. Hoe ga je dan met je geloof ermee om? Dat je zegt van, hey, is God hier nou ook aanwezig of heeft hij hier de boel in de steek gelaten? Ja. Denk je zoiets of niet?
Ja. Nee, ik denk dat het daar niet mee te maken heeft. Inderdaad ook wel een lastige vraag, ook waar denk ik, wij zelf
mee
struggelen en mee moeite hebben. Dat we denken, soms denken van, hoe kan het nou, heeft God dit bedoeld zo? Maar ik denk niet dat God dat bedoelt. Ik denk dat het, Jan, wat een lastige vraag.
Ja, ja, maar ik denk, hoe jong of oud je ook bent, dat je gewoon met die vraag zit te worstelen. Hè? Van,
waarom gebeurt het?
Ja, dat is niet makkelijk een antwoord.
Nee.
Maar God is er wel.
Ja.
En jullie deden wat en doen wat.
Ja.
Want Lies Marien, jullie hebben een clip opgenomen, of een liedje opgenomen.
Klopt.
Vertel eens wat van dat liedje.
Ja, we hebben een eigen geschreven nummer gemaakt en dat wouden we daar
hebben
zo...
Hebben jullie samen gedaan?
Ja, hebben we samen
als
geschreven.
Als broer en zus?
Met de producer,
Ja, en dat wouden we daar zo in het afgebrande kamp voor die mensen zingen, voor de vluchtelingen. En gewoon als zegen en bemoediging voor die mensen.
Ja. Zullen we eens even naar gaan kijken?
Want
vertel eens even hoe het liedje heet.
Een plek voor jou en mij heet het.
En daarmee willen jullie een miljoen ophalen, hè?
Ja, klopt, ja. Ja, dat is ons
doel. Maar laten we eerst naar het liedje kijken.
Probeer te slapen, maar het gaat niet. Beelden spoken door mijn hoofd. Hoewel het buiten nu zo rustig is. Angstig en verdoofd. Ik durfde niet meer te gaan slapen. Daar in oorlog en geweld. Ik zag je vluchten naar het water. Wie je was achtergelaten. Blijven leven is wat telt. Thank you.
Knap gedaan. Wist je dat je zus ook zo'n zangtalent had? Jij bent natuurlijk beroemd in Nederland inmiddels.
Ja, dat is inderdaad grappig, Linda. Want mensen zeggen ook wel echt, wauw, wat heeft Liesje een mooie stem.
En, Liesje?
Ja, Liesje. Liesje-Marie, sorry. Inderdaad, zo noem ik haar. Ja. Dat vond ik heel leuk, dat we dat samen konden doen als gewoon broers en zussen. En we hoorden altijd de verhalen van papa, die dan met Compassion naar het buitenland ging. En we wilden het graag zelf ook een keertje meemaken, waar hij altijd van vertelde en wat hij allemaal had gezien daar.
Ja.
En dat vonden we wel echt heel mooi, dat we dus via die manier daar naar
Cambodja konden. Precies, op de plek. Ja.
Maar jullie hebben er wel wat aan verbonden, want jullie willen, dat heet Just a Million. Mm-hmm. Even een miljoentje, zoals je dat vrij vertaalt. Dat is, als je het hard snel zegt, dan lijkt het niet zoveel.
Ja.
Maar hoe ver staan jullie?
Nu rond de
45.000.
Ja.
Nou, knap hoor.
Ja.
Dat vind ik ongelooflijk knap. Lise-Marie, wat is jouw droom?
Wow, wat een vraag.
Ja.
Wat is mijn droom?
Nou, dan ga ik even naar je broer, want die weet het wel.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Ja. Nee, ik vind gewoon muziek maakt mij blij, muziek maakt mij vrolijk, muziek, er zit zoveel gevoel in muziek. En muziek is denk ik het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik zou niet zonder muziek kunnen op dit moment.
Ja.
En ik denk dat ik later gewoon zoveel mogelijk mensen wil inspireren met mijn muziek. En of het nou eigen muziek is of muziek van andere mensen.
Nou, je hebt al onnoemelijk veel liedjes van anderen gezongen.
Ja.
Je bent heel beroemd op Instagram. Ik zie even nu dik 70.000 volgers.
Ja, ik ben er nu onderhand wel een beetje aan gewend. En,
is hij ijdel geworden of niet?
Nee, hij is wel zichzelf gebleven, maar wel iets meer...
Ja. Maar dat is logisch.
Ik ben beroemd.
Ja, precies.
Het was nog steeds af, jongens.
Ja.
Nee, maar... tuurlijk heeft het je veranderd, maar ik denk dat ik het belangrijkste vind inderdaad. Ik heb ook mijn fans nodig en de mensen die het leuk vinden om naar mij te kijken. En ik vind het allemaal superleuk. Ik vind met mensen praten die blij van mij worden, vind ik heel leuk.
Ja.
Dus,
Hey, zullen we eens even kijken naar die bloedstollende finale? Vertel nog even dat moment.
Ja, ik ging
want het
hier...
is een blind audition.
Ja,
niemand weet wie Mark Floor is.
Nee, klopt. Ik was hier eigenlijk echt een onbekende jongen. Ik ging hier gewoon blind audition doen. Ik ging er heel erg normaal in. En ik wist eigenlijk nog niet voor wie ik zou gaan kiezen.
Nee. Dus... En wat lied vond je?
You Are The Reason van Callum Scott.
Ja, mooi hè. Dus, laat even horen of je echt kan zingen.
Nee, echt? Moet ik
dat doen? Even één zinnetje.
'Cause you are the reason.
Ja.
Ja. Ja.
Hey.
Precies die zin.
Oh, dat was zo leuk.
Ja.
Yeah. Ah,
dan ging met alle coaches praten.
Ja, joh. Wel ontzettend leuk, hè? Een knulletje ben je dan nog.
Ja, dat heb ik een klein nieuw.
Ja. Even vrienden, vertel eens even wat, want dat vind ik ook wel leuk. Jullie worden elke zondag gedwongen om naar Hour of Power te kijken, maar dat doen jullie ook toch wel met vreugde vanwege, hoe noem je mij ook alweer, wat is mijn nickname?
Jannie van der Boschie.
Oké, dankjewel. Dan ga ik het op een stokje. Jullie willen beide, en dat vind ik heel mooi, heel doelbewust, want heel veel jongeren op jullie leeftijd twijfelen, bestaat God, of vind ik niks aan, of niet stoer. Ja. Waarom zijn jullie daar zo van overtuigd? Het begint bij jou.
Ja, omdat het altijd mij wel een fijn gevoel geeft als je weet dat God er gewoon altijd voor je is en dat hij altijd bij je is. En dat hij, als je gewoon probeert om met hem te praten, dat hij je altijd wel luistert en dat hij echt het beste voor je wilt.
Ja. En dat durf je ook gewoon aan vrienden en op school te
vertellen? Ja, zeker. Ja,
is het lastig?
Ik vind dat echt dus niet lastig. Nee, en als ze het ook eenmaal weten, dan is het gewoon van... Dat weten we en het is niet anders.
Bij ons alle twee, dat wij daar heel makkelijk gewoon dat zeggen van... wij zijn christen en wij geloven in een God. En dan kijken mensen ons soms heel raar aan van, wat zeg jij nou?
Ja.
Maar dat gaat bij ons zo makkelijk.
Ja. Maar vooral, hoe begint jouw dag?
Douchen.
Nee, je doet er nog wat voor.
Oh, bidden.
Ja.
Tuurlijk.
Ja. Ja. Wat bid je dan?
Niet altijd, maar inderdaad. Ik begin de dag eigenlijk met danken dat ik weer opnieuw mag opstaan. En dan of ik een leuke dag mag hebben. En ook bij de mensen zijn die het minder hebben. En Dan ga ik eigenlijk gewoon tegenaan. Dan spring ik gelijk
en dan ga je douchen. Ja. En dan zing je onder de douche.
Ja. Nee, dat niet.
Nee? Jawel.
Wel, man.
Ik hoor dat uit een vertrouwelijke bron dat ze zeggen... Okay. Maar Floor hoeft niet zo hard te zingen onder de douche.
Ja, dat wel.
Dat is wel een beetje zo, ja. In de old school, want jullie wonen in een heel mooi gebouw.
Ja.
Je bent een ontzettend leuk gezin. Nog een keer terug naar jou, Mark Floor. Je zingt seculiere liedjes, maar ook veel ook liedjes die verwijzen naar God, maar niet heel duidelijk.
Nee.
En liedjes die heel duidelijk.
Heel duidelijk, ja.
Een heel breed repertoire natuurlijk.
Ja, klopt. Ik vind het zelf heel leuk om eigenlijk soms heel seculier te zijn. Dus eigenlijk heel erg juist commercieel te denken en juist wat slaat aan, dat soort dingen. Maar ook vind ik het soms heel leuk om juist te inspireren. En dat kan ook met die seculiere liedjes. Maar juist om de dingen te laten zien waar ik eigenlijk het meest van hou. En dat zijn natuurlijk de gospel songs en de songs die ik in de kerk zing. En voor mij, als ik heel eerlijk ben, maakt het geen verschil. Want ik kom dan in een studio in en dan gaan we een nummer opnemen. En dat noem je dan een cover. En dan zeggen we, wat voor nummer gaan we opnemen? En dan is het soms zo dat ik zeg, nu voel ik dat nummer en nu voel ik dat nummer. Ja. En ik vind gewoon dat seculeren en dat christen zijn samen heel erg leuk. Ja. Ik vind dat ik Gods liefde moet uitdelen aan andere mensen. En dat doe ik door middel van de muziek die ik maak. Ja. Dus of dat nou een seculier liedje is of een christelijk liedje, dat maakt voor mij eigenlijk niet echt uit.
Oh, mooi man. Waar zie ik jou over 10 jaar?
Ja, ook lastige vraag.
Ja, maar je bent niet zo makkelijke vragen te krijgen, zeg
ik. Nee, ik hoop dat ik over 10 jaar met heel veel eigen songs al uitgebracht heb. En,
met andere woorden, je wilt doorbreken.
Ja,
je wilt
eigenlijk
een bekende zanger worden.
Ja.
Wie is jouw meest favoriete zanger ter wereld?
Justin Bieber, 100%, zonder twijfel. Ja.
Mooie kerel, hè?
Ja.
Ook een heel bewogen weg gegaan.
Ja.
Opgegroeid in de kerk. Ja. Zeer gelovige moeder.
Ja.
Alles losgelaten.
Alles losgelaten.
Tik beroemd geworden.
En nu is hij weer terug.
Ja, terug. Ja. Gedoopt. En, ja.
Nee, en ook zijn weg gewoon daarnaartoe. Heel mooi. En hij doet nu van allerlei concerten met ook heel song en dat soort bands uit Amerika. Dus ik vind dat echt, echt heel mooi.
Vrienden, we gaan afsluiten. Als jij naar jongeren in Nederland kijkt, in deze tijd, moeilijke tijd, naar school, niet naar school, thuislessen, vrienden bezoeken, weer niet vrienden bezoeken.
Yeah.
Wat zeg je dan uit je hart tegen, kijk me in de camera, wat zeg je dan tegen zoveel jongeren die jou volgen? En die een stukje moed en steun krijgen door wie je bent en wat je doet.
Ja, ik denk dat het vooral in deze tijd heel belangrijk is dat je bij je gevoel moet blijven en dat je moet doen wat voor jou goed voelt. Laat je niet beïnvloeden door social media en door andere dingen om je heen. Blijf bij je gevoel, hou van de mensen die om je heen staan en die je supporten en dingen. En ik denk dat het belangrijkste is.
Kijk, en jij? Naar de meiden van Nederland?
Kijk om je heen naar de mensen die het minder hebben en wees dankbaar met wat je hebt.
Kijk. Jongens, vond het ontzettend leuk om jullie hier aan tafel te hebben.
Ik vond het ook leuk.
Ja. Ik heb voor jullie altijd een kleine geitje.
Wow.
Met een mooie tekst erbij. Dit is de dag, alsjeblieft.
Dank u wel.
Ja, en bij jou past een stoere vogel.
Heerlijk, een stoere vogel.
Ja, je kent die tekst al, hè, denk ik. Lees hem even voor.
Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden.
Helemaal waar, toch?
Ja, heel mooi.
En dan lees jij hem ook even voor.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen.
Kijk, nou.
Mooi.
Het was een mooie dag, toch?
Dankjewel, Jan.
Ja. Oké. Okay. Dan gaan wij naar Prince of Egypt. Ken je dat?
Ja.
Ja.
We zingen over I Believe.
Ja.
Het jongerenkoor doet dat.
I Believe.
Voices of Hope.
Moving mountains long swiftly flew away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe, though hope is rare, it's hard to keep.
All right, would you stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. I want to encourage you today that God is doing things behind the scenes in your life that you just can't see. And the things that he's doing for you are good. Do not interpret God through your circumstances, but rather interpret your circumstances through the goodness and faithfulness of God. You are an unceasing spiritual being with an eternal destiny in God's great universe. And may I say, we live in a great universe. Many of us will learn this before we die, but all of us will learn this the day we die. That behind everything that exists, there's a veil. And behind that veil is a spiritual world that none of us really understand, that is having a big impact on very small things in your life, actually. And we're going to talk about that today. God can break addiction in your life just like that. For some of us, it's a process. But for some of you, he'll just take it away. God can heal people miraculously. God can put new people in your life that you need right when you need it. God can use you to transform history, even though. In the kingdom of God, we recognize that it's inverse of what the world has. The world says if you're, you know, good looking and powerful and wealthy, that you'll make a difference. But we see in the kingdom of God that God loves to use people that seem weak, people that seem less than, to have a positive and good impact on history. So behind everything that's going on in your life, there's all this stuff going on that you can't see. But you live long enough in a life of prayer, you begin to see how God was working at things all along. Amen. I want to get in your mind today that we live in a material world that is a spiritual world behind it. This is not a ridiculous idea, and this is not an idea that's been, say, thrown out by scientists. I think there are a lot of vocal atheistic scientists who will sort of act like this is the agreed upon rule in the scientific community. Let me tell you, it's not. Find a scientist and just ask them. I remember when I first realized this, I've told this story before, but it had a big impact on my life in a big way. I've always had a respect for the academic community, and I've always enjoyed school, and no, I haven't enjoyed school, I take that back. I've enjoyed good teachers. There's bad teachers in school, you see. There's a mix of both. And I remember when Rich Mao, who at the time was the president of my seminary, I didn't realize how big of an honor it was, invited me to go with him to a gathering of intellectuals at the Harvard Club in New York called BioLogos. I got there a little bit late, and I was surprised because the gathering was a couple hundred, mostly scientists. Almost all of them were from University of Harvard or Harvard College. The others were from little universities called MIT, Cambridge, and Oxford. Those are the four universities that represent it. And all of the scientists that were there were Christians. And when I say Christian, I don't mean like Anglican, like the King of England. I mean, when I walked into the Harvard Club, which is something I didn't even know existed, this big building in Manhattan, in New York, beautiful building, old place, and they had this big dining hall that they had, you know, reserved somehow. And I walked in, and I saw all of these prestigious evolutionary biologists and physicists, geneticists, astrophysicists, with their hands in the air like a bunch of Pentecostals, singing hymns and spiritual songs in resounding flat and sharp tones, Irene. They weren't good singers. They didn't care. It was so moving to look around and understand that in this group were professors, some of the smartest people in the whole world, were a bunch of bleeding heart worshipers. Maybe they had seen something I hadn't seen. In that group were people like the lady that at the time was running the Hubble telescope, who told me she was an hour power viewer, which is great. If you're still watching, hi, good to see you again. Francis Collins, who headed up the Human Genome Project, who has his own testimony of being an atheist and coming to faith after delving into the world of science. And it was so wonderful because obviously to be professors at Harvard, they only had to be intelligent, they had to be good researchers and good teachers, and many of them were giving speeches and, you know, lectures and such. Francis Collins, he said, like, that we scientists have been climbing this mountain, and now as we're making these revolutionary discoveries in the 20th and 21st century, we get to the very top only to see a bunch of theologians who have been sitting there for 1,000 years. The remarkable thing is that when people study things like these, the smartest people in the world, many of them come to the conclusion that there's a spiritual world behind the material world, and that spiritual world is in the loving grasp and hands of God. If you're listening to me today, don't listen to smart people who seem to know everything about you and everywhere your life is going to go, and it's not good. Listen to me. Listen to me. God knows about your future and your life, and He cares. Very often when we start to do things the world's way, we start to mess up or delay the good things that God has in store for us. And so today we can relax, we can know we're forgiven, that we're loved, and begin to pray in a way that we actually believe this stuff. That we really believe God is behind the scenes doing a good work in your life, and He is. I've done this before, but I need like 4 or 5 choir members, whoever you are. Let's see if it's the same people from the first service. It can be a new group, it's whoever you want, but you're going to be sitting for about 5 minutes. All right, anybody? 4, 5, 6. Steph is bowing out on this one. It's all dudes. Just come here. Just come sit, face the screen. So I've showed you this before, but it's good to remember. This is Plato's allegory of the cave. Plato is trying to describe his view of the world and the universe. And he says, in this bizarre cave, there are a bunch of men and women, just people, that have been chained. They were sort of born here. And imagine their backs are against a wall. And what they're seeing are reflections on a cave wall caused by a fire that's behind them. But they don't know the fire is there. And they don't know that various objects and people are there. And what they do is they all sit here. Hello, Mr. Strange.
Hello.
And they all sit here and they debate what these shadows are. And in their view, this is reality. You guys want some blocking, you can kind of point and you're talking to each other. And you look like a bunch of dummies because you're like, this is reality. This is the real life. And Plato says that all of a sudden, a man's chains come free. A man wearing a blue jacket is too small for him. And he turns around. He turns around and he sees the fire and he sees these objects. He sees these people and he's like, whoa, wait a second. What's going on here? And then he sees a pin of light on the far distance and begins to walk towards that light. And it's actually the opening of the cave. And he goes outside and he sees all this like amazing stuff that he's never even heard of before. It looks similar to the shadows, but it's better. It's better and it's amazing. It's a sun. He's never seen a sun before. Birds and a tree, mountains, grass. Keep in mind, he doesn't have a word for the color blue. He doesn't have a word for tree or bird, only things that kind of link to stuff that we've seen in the shadows. And so he finds this whole new, amazing life that until this moment was hidden to him and had heard about but just thought was ridiculous. So he's living in this place full of joy and full of life. And Plato says that all of a sudden he gets a ping of guilt because he remembers his friends in the cave and he wants to go set them free. So he goes back to the cave at some personal risk, goes into the cave, and keep in mind, imagine it's a bright summer day at noon and you walk into a deep part of a cave. What happens? Imagine going into a dark room, for example. What would happen? Your eyes haven't adjusted, and so as he walks in, he trips, and all of his friends laugh at him because he can't see. And then he tells them, my friends, these things you're seeing this is just a projection. It's not real. This is not real at all. There's something very real, and it's out there. But he can't even see his friends. He can kind of see things around. He's trying to describe trees and mountains and things, but he doesn't have words for it. So he's saying, like, there's this color, and it's not yellow, and it's not black. It's like somewhere in between, but brighter and somehow prettier. And all of his friends just look at him like he's crazy. Okay, thank you, guys. So Plato's cave is a look into Plato's view of the world. It's actually foundational to Western education, actually, because within it is skepticism. And the skepticism isn't just towards the pantheon of gods. The skepticism is also towards a naturalistic view of the world. Remember, in Plato's day, it's like the whole earth is flat. And this is a sort of a scientific view of the world. Everything under the earth was water, and everything above the earth was the sun, and the earth was fixed, and the sun was moving. And it caused this way of thinking is like, what if we look deeper? What if we look under? What if we look over? What if there's something behind? And Plato believed kind of in a god, in a one god, like a monotheist. I don't have time to get into it now, but it's key to understand that many of us... that I would say this. There's one of three perspectives of the universe. One, of what we know, less is true. Of what we know, we're exactly right. Or of what we know, more is true. Who here really thinks that everything we know is exactly the amount we can know? And most of us don't think there's less. Isn't that great? So I believe that the despair that so many people are facing today is the sort of flatness of a materialistic view of life. That all that there is all we can know, and that there's nothing underneath. And I know that there's more, and I know, although it can be vague sometimes and religion doesn't give us all the answers, that there is built inside of us a desire to know more about that deeper part of the spiritual world. And so much of our despair comes when we're out of touch with that world. And yet when we look back, many of us can see many ways in which God worked in spiritual ways to change material things in our lives. And by the way, many Christians make this mistake too, where it's only about studying, reading, it's only about listening to sermons, but not about really walking in its power now. Maybe there's somebody here that really wants to walk in this. The first thing we have to do is, one, believe, and you can almost, can you feel it? Like if you close your eyes and you kind of just, I can do this, and maybe you can't, but you can feel it. If you just stop for a second, you can feel that world under the world that we're in. It's there. And things are happening right now in your life. So when we pray, we can understand that that spiritual world is under the complete control of God. It's the kingdom of the heavens. And that God is at work in all the aspects of our life. In other words, we can be hopeful people, and for good reason. In Luke 10, Jesus sends the apostles out. They've been studying under him, and now they have come under his authority and power, meaning that they believe that what he says is true, and they begin to act on it. They actually begin to love their enemies. They actually begin to trust in dark times, that even though it seems in the natural this boat is going to sink, that maybe Jesus taking a nap isn't a bad idea. They begin to not worry. They begin to grow in power. And so he sends them out. And when they come back, they say that they were doing miracles like he was, and they were even able to cast out demons, which I know is a word that can mess with some of us. Hopefully I have time to talk about that. But they were able to cast out these dark spirits. And Jesus says to them, in that moment, behold, I saw Satan fall from the heavens like lightning. Quick observation. Jesus doesn't say that after the crucifixion or the resurrection. He doesn't say it on Pentecost. He says it the moment his disciples decide to believe and walk in the authority he gave them. Your body is the greatest touch point between the material world and the spiritual world. Your body is the greatest touch point between the kingdom of God, the kingdom of the heavens, and this world that everybody else experiences. When they began to walk in his power, that's when Satan fell. Because they just really believed it, and they really just tried it. In your life, it's easy to feel like, what is any of this real? Like, is any of this real? Is God really doing anything in my life? And so often, all we have to do is posture our bodies in a way that we want to also not just, you know, not ignore what's happening around us, but also ask the Lord, what are you doing? What are you doing behind all of that? What are you doing behind what I can see? And if we can give ourselves spiritual ears, we can understand sometimes what God's doing, and it's good. It gives us hope and gives us peace and allows us to walk every day in the unhurried yoke of Jesus. Think about this for a minute. We have all sorts of passages of demons or dark spirits that seem to have influence or seem to burden people. I want to be careful and not assume that, for example, because my son has epilepsy, he's possessed by a demon. Or because you have a depression or an addiction that you're possessed or governed by an evil spirit. But I also don't want to rule out that you're not. I know there are people who struggled with things all their lives for years and years, and one day they prayed, you know, they prayed millions of times, but one day God just took it away from them. I know that. I hope that gives you hope. Addictive behavior. I met a girl who she went in and out of her struggle with heroin, and then one day the Lord just took it away from her. It's hard not to think, and maybe I'm wrong, that there's something very spiritual about that. And the reason I hope that gives you hope is don't feel guilty or don't feel like, oh, I have a demon in my life, but also feel that there might be a spiritual aspect, maybe it's not a demon thing, but a spiritual thing about this that God can handle. And somehow, like the Chinese finger track I talked about last week, It's only when we're at peace with these things in our life that they actually go away. It's only when we're at peace with the fact I can't handle this thing on me, and even still I'm worthy of love and belonging, even still I can do good things in this world, even still God loves me, even still, and there's something when you really believe grace and you push into the Chinese finger trap instead of trying to pull your fingers out, somehow that's what you need to unlock, some of us, to unlock your destiny. In the book of Acts, Paul, there's a story that Paul has this little girl. She's like 6 to 10 years old, and it says that she's a fortune teller. The word there is that she has a python spirit. And the reason they said a fortune teller is a python spirit was like the Oracle of Delphi. This is one of the most famous places in the whole ancient world. Everybody wanted to go here. In order to see the oracle, you had to pay the equivalent of tons of money, and they would have a slave girl in there who was breathing in ethylene. She would get high, and then she would speak a prophetic word over you. But keep in mind that the belief was that there was a python spirit, a snake, a serpent. What did that sound like? That there was a serpent giving her these words, you see? And that serpent, in this case, was from Apollo. That Apollo, who was this great god, slayed the serpent, and actually what was happening is that serpent, the decaying smell of the serpent was coming up, and that's what gave this girl her words. In other words, that the girl was possessed by either Apollo or this python. When Paul sees that, he just commands it to get out of her life. Get out of her! Get out of her! Boom! It's gone. And she is completely set free, and her slave owners freak out because now they no longer have like a little oracle that they can take around and make money from. And so because of this, the leader of Philippi takes Paul and Silas, puts them in the deepest part of the prison. Over them, they put a chief jailer who gets paid extra for their brutality. And they're in the stocks. They've been beaten and whipped. It's pitch black. You can't see anything. And in the middle of all that, Paul and Silas are just worshiping and praising God. Here's how I've often heard that passage taught. I've often heard it like, when you go through tough times, you know, try to worship God. Try to worship God harder or something like that. But that is not what I see when I read the text. I don't see Paul and Silas trying to do anything. They're not faking anything. They have seen God work in their lives so many times, they're just not worried about it. They're just assuming somehow God's going to, it's an assumption. God's going to use this to do something great. Great. They're not faking anything. They're not pretending like they're not bleeding. It's that the reward is so, you know what it reminds me of? It reminds me of Mr. Beast. Mr. Beast, a YouTuber. And like, I saw this thing where these kids, they had to stand up in a circle, and whoever's the last one to win got $1 million. And there they're all standing for days, struggling. Horrible, right? You think they'd be depressed. And they're all like laughing and high-fiving and having a grand old time, even though physically they're struggling. Why? Because they know a reward is coming. You think that didn't factor for Paul and Silas hanging there in the stockades? They believed that something amazing was about to happen. So they're just going to praise God in advance. There's a difference between that and you going through a hard time and just being, I'm going to worship God through it. Maybe that's a good thing to do. But I want to say that their praise was a result of something they really believed. They really, really believed it. When you're in your deepest moment, can you promise me something? Promise me that you will quiet your heart, that you will rest, and you will just ask the Lord, Lord, help me trust that even though the worst thing in my life has happened, I can trust that you will turn it to good. Lord, let my life be a testimony that there is no tragedy that is outside of your good hand, that there is no child that is outside of your loving gaze, and that there is no story that is not yet unwritten. Remember what C.S. Lewis said? He said, we cannot go to the beginning and change how everything that happened, but we can start where we are right now, and we can change the ending. Pray, Lord, do a good work in my life. It's been hard at this point, but I trust that no matter what I see in the material, I believe that behind the curtain firmament of the universe, there is a spiritual world at which you are doing good works on behalf of me and the people I love. I will just trust it. The same way I trust when I turn a light switch on, that electricity will turn on. I don't know how to make electricity. But I will trust that in that same way, if I look to you, Lord, you'll sort it out for me. And he will. And does he love you so much? He loves you. Things are going to be okay, my friend. We can be at peace today. And we can ask that through all these tough times, God would give us the kind of power that Paul and Silas and the disciples had, that we begin to see a real trust and work in that world. So, Father, we love you so much. We pray in Jesus' name, Lord, that you transform our hearts and minds into the image of Christ. It's in your name we pray. Amen. Well, thank you for joining us and for the benediction. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Mooie toespraak van Bobby. Strek je je uit naar het licht of zie je alleen maar de donkere kant van het leven? Nou, in ieder geval hebben we van jullie gehoord dat er een mooie, lichte, vrolijke, blije kant van het leven is.
Zeker.
Okay. Ja. Leuk om jonge talenten in Out of Power te hebben. En zo is er een mooie mix van mensen die hun verhaal komen vertellen. Volgende week Dieneke van Kooten. Jonge vrouw. Heeft ze 14 jaar lang niet kunnen staan, niet kunnen lopen, nauwelijks kunnen zitten. En dan gebeurt er een wonder. En daarover vertelt ze volgende week in Hour of Power. Blijf met ons in contact. En dat kan via social media. We hebben die mooie One Minute van jullie. Die is heel leuk geworden. Al die jongeren kijken. Hoe kunnen ze op Instagram naar je kijken?
Mark.ftb en...
Lisemarie-tb.
We zullen het ook
en
nog
justamillion.nl.
Ja, ja, justamillion.nl. Goeie. Okay.
Nou, goed. Dan hebben we alles gezegd wat er te zeggen viel. Ik wens iedereen een hele fijne en goede zondag. Bedankt iedereen voor je betrokkenheid bij Hour of Power. Dan denk ik aan de ouderen die in een verzorgingshuis zitten en niet naar de kerk kennen. Of jongeren die zeggen, hé, ik ben wel geïnteresseerd. Wat is dat nou, dat christelijk geloof? En alles wat daartussen zit. Dus bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.